Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis, deel 17. Toch liep ook Klaas wel met die gedachten rond. En als hij bij Sjander Baars een kop koffie dronk, dan keek hij altijd met veel belangstelling naar de blonde Marie. Hij wist dat Marie geen verkering had. Hij wist ook dat Leiber den Boer het een enkele keer geprobeerd had, maar afgewezen was. Kees Schipper had zijn liesje, dus de weg was vrij. Maar kon hij, Klaas Hogenboom, na alles wat was gepasseerd, met zoiets aankomen dragen bij Sjander Baars? Bovendien zou Marie hem niet verachtelijk aankijken en zeggen: luister nu eens, Klaas, ik wil je niet voor het hoofd stoten, maar je zult toch wel kunnen begrijpen dat ik nooit de vrouw kan worden van een man die bij mijn vader heeft ingebroken. Dat was toch een heldere zaak. En daarom vond Klaas het beter die gedachte maar uit zijn hoofd te zetten. Toch was Marie altijd even vriendelijk tegen hem. En nooit had ze ook maar met een woord op het verleden gezinspeeld. Een keer meende Klaas stellig dat ze bloosde, toen ze merkte dat Klaas naar haar keek. Die avond kon Klaas niet in slaap komen. Zo hield de blonde dochter van Sjander Baars hem gevangen. Klaas Hogenboom tobde ermee en hij wist niet wat hij nu precies moest doen. Hij kon er ook met niemand over praten. Niet met zijn vader en zeker niet met Sjander Baars. Het bleek echter dat die Klaas Hogenboom wel iets geleerd had. Hij ging iets doen dat hij vroeger niet voor mogelijk had gehouden. Hij bad om een oplossing tot de Heere. Onder zijn werk en overal dacht hij over deze zaak na. En tenslotte besloot hij Kees Schipper in vertrouwen te nemen. Klaas had een onbeperkt vertrouwen in Kees Schipper. Kees zou hem niet uitlachen en hij zou Klaas een eerlijk antwoord geven als hij dat kon. Het geval lag ertoe dat juist een paar dagen later, toen Klaas in de avonduren nog in de wagenschuur bezig was, Kees Schipper binnenkwam stappen om te vragen of hij de Tilbury de eerstvolgende zaterdagavond nog eens mocht gebruiken. Natuurlijk vond Klaas dat uitstekend. Kees maakte zijn compliment dat de laatste maal dat hij de Tilbury gebruikte, hij had gemerkt dat de Tilbury helemaal was gepoetst en dat het tuig van de vos ook een heel goede beurt had gekregen. Klaas glimlachte. Dat is het werk van Gerrit, mijn nieuwe knecht, zei hij. Je moet deze schuur eens rondkijken. Je zult zien dat alles op zijn plaats staat. Gerrit houdt van orde. Een goede knecht is hetzelfde als een goede huisvrouw. Zo'n vrouw ziet zelf het werk wel en je behoeft haar niet te zeggen. Nu, die Gerrit zegt ook niet zoveel, maar laat wel zijn handen gaan en de gevolgen blijven niet uit. Kees Schipper knikte waarderend. Je hebt het best geschoten met die Gerrit, zei hij. Ik kwam een onlangs tegen en maakte een praatje. En weet je wat Gerrit zei? Klaas wist het niet. Gerrit zei dat hij nu eens werk had dat bij hem paste. Al dat rauwe grindwerk is niets waard, zei hij. Bij Klaas Hogenboom ben ik op mijn plaats. Ik werk daar met zoveel plezier, alsof ik het voor mezelf doe. Klaas laat me maar aan tot otteren en hij weet best dat zijn zaakjes in orde komen. Laat dat maar aan Gerrit over. Het is zo, zei Klaas. Gerrit Kruid is bekend met alle werk. En wat hij doet, er mankeert nooit iets aan. Het enige wat ik nu mis, is een goede vrouw. Kees? Vader wordt ouder en we hebben een goede huishoudster, maar die is ook niet jong meer. Het zou een groot voorrecht zijn als ik een goede vrouw vond. Ten eerste voor mezelf natuurlijk, maar ten tweede ook voor vader en de huishoudster. Nu we het toch daarover hebben, wil ik je eens om raad vragen. Ik hoop niet dat je me zult uitlachen, Kees. Kees Schepper keek benieuwd naar Klaas en zei: er is helemaal geen reden om jou uit te lachen als je mij om raad vraagt. Alleen weet ik natuurlijk niet of ik raad kan geven. Klaas Hogenboom vatte moed bij die woorden. Luister, Kees, zei hij. Je weet, ik kom nogal vaak bij Sander Baars aan huis. Ik kom daar graag. En je weet wel waarom natuurlijk. De laatste tijd heb ik 8 geslagen op Marie. Ik mag dat blonde meisje graag. En ik zou ze graag willen vragen. Als dat andere er maar niet tussen zat. Natuurlijk had geen haar op mijn hoofd erover geprakiseerd om dat te doen, als ik wist dat jij wat voor Marie voelde. Dat begrijp je zeker wel. Klaas zweeg even en keek Kees vragend aan. Maar deze bleef zwijgen. Klaas vervolgde zijn uiteenzetting. Ik denk, Kees, dat ik toch niet met goed fatsoen Marie kan vragen of ze zin heeft, na alles wat er is gepasseerd. Het is eigenlijk onmogelijk dat een dief de dochter van de bestolene vraagt. Als ik het toch zou durven, dan ben ik bang dat ze zwaar beledigd zal zijn. En dan durf ik Sander Baars niet meer onder ogen te komen. Daar top ik al een poosje mee. En nu zou ik jou willen vragen wat je ervan denkt. Het blijft natuurlijk tussen ons. Klaas veegde met zijn rode zakdoek het zweet uit zijn pad. Hij keek Kees angstig aan. Kees Schepper staarde in de verte en zei nog steeds niets. Klaas ging op een stapel zakken zitten en tuurde in de donkere wagenschuur. Ik geloof, zei Kees, dat het andere waar je over sprak, Klaas, vergeven en vergeten is. Dat mag dus geen beslissende rol spelen. Ik geloof ook niet dat Sander Baars daarover bezwaar zal maken. Sander Baars is een bekeerd man, Klaas. Hij weet persoonlijk van de vergeving. Ik weet natuurlijk niet of Marie Baars wat voor jou voelt. Daar kan ik geen verstandig woord over zeggen. Ik heb ook achter Marie aangelopen en ik heb haar nooit gevraagd. En dat is maar goed ook. Ik deed het omdat ik Marie aan geen ander gunde. Liefde was het niet, en er is het nooit geweest ook. Marie is mijn vriendin, niet meer en niet minder. Mijn hart is op de Korendijk, dat weet je. Ik heb mijn vrouw gevonden in Liesje Kramer. Verder kan ik je geen raad geven, jongen. Wie kan de mensenhart? De dominee zou zeggen, alleen de Heere, die de harten kent en de nieren proeft. Je moet het met jezelf uitmaken of je de stap durft te wagen om Marie te vragen. De misstap die je begaan hebt zal dan van geen enkele betekenis zijn. Niet bij Marie, ook niet bij Sander en vast niet bij moeder Sanne. Marie heeft nee gezegd tegen Leiber den Boer, een beste jongen die al lang achter haar heeft aangelopen. Misschien, Klaas, zegt ze ook nee tegen jou. Dat is heel goed mogelijk. En dan zul je dan moeten aanvaarden. Ik weet het niet. Klaas Hogenboom fleurde op bij die eerlijk gesproken woorden. Hij stond op van de stapel zakken en schudde Kees de hand. Als jij er zo over denkt, dan weet ik wat ik binnenkort zal doen, zei hij eenvoudig. Heus, je hebt een pak van mijn hart weggenomen, Kees. Als ze nee zegt, dan zal dat een tegenvaller voor me zijn. Maar dan verandert er nog niets. Als ze ja zou zeggen, dan ben ik op dat ogenblik de gelukkigste jongen van Beierland. Kees Schepper lachte. Mijn buurman zou zeggen, Klaas, niet geschoten, zeker mis, zei hij. Wie nu mocht denken dat Marie Baas het niet gemerkt had, dat Klaas Hogenboom een oogje op haar had, was er helemaal naast. Marie had het terdege gemerkt en ze vond het een lastige zaak. Evenals Klaas tobde ze daarover. Want ze had wel gemerkt dat vandaag of morgen Klaas haar toch zou aanspreken. En Marie, die altijd nogal resoluut was, wist niet wat voor antwoord ze Klaas moest geven. Ze dacht inderdaad ook na over wat er gepasseerd was. Merkwaardig, genoeg had Klaas toch de gevoelige snaar in haar meisjeshart geraakt. Eerst had ze medelijden met hem gehad. En toen ze de grote verandering bij Klaas had gezien, was ze erg blij geweest. Die jongen was toch veranderd als een blad van een boom. Ze had ook begrepen dat het Klaas was geweest die voor de goede begrafenis van de oude Maaike had gezorgd. De praatjes in Beierland waren haar ter oren gekomen en ze had zich geërgerd aan de roddel in het dorp. Klaas Hogenboom was toen sterk in haar achting gestegen. Marie Baas begreep ook dat Klaas Hogenboom een liefhebbende vrouw nodig had. Maar nu meer en meer bleek dat hij de keus op haar zou laten vallen, bracht haar dat in moeilijkheden. Marie Baas had nooit iets meer dan vriendschap gevoeld voor Kees Schepper en ook voor Leiber den Boer. Dat was dus geen punt voor overweging. Bovendien had Kees zijn Liesje op de Korendijk gevonden en ze verheugde zich met die twee van gangster harte. Maar als Klaas Hogenboom nu om haar kwam, Marie was ervan overtuigd dat huwelijken in de hemel gesloten worden. En ze vond het geen lichte zaak. Gelukkig, er was nog niets gebeurd. Maar Marie voelde aan dat het niet lang meer zou duren of Klaas waagde de stap. Nee, deze tijd was niet gemakkelijk voor de blonde dochter van de kaaskoopman. Sander Baars en moeder Sanne waren nog totaal onwetend. Ze hadden er nog niets van gemerkt. En derhalve wilde Marie ook nog niet haar ouders om raad vragen. Ze moest de zaak maar afwachten. En ze vond troost in haar persoonlijk gebed. In die dagen dacht ze ook vaak aan Leiber den Boer. Hoewel ze zeker wist dat ze niet met Leibert zou kunnen trouwen, omdat ze niet van hem hield op de manier waarop een meisje van een jongen dient te houden, spookte het beeld van Leibert haar toch door het hoofd. Bovendien, indien ze ja zou zeggen, hoe zouden haar vader en moeder dat vinden? Uiteindelijk kwam ze tot het besluit dat als het zou gebeuren dat Klaas haar vroeg, ze niet onmiddellijk haar antwoord zou geven, maar uitstel zou vragen en er eerst met haar ouders over zou praten. Ze wilde er zeker van zijn dat, als het gebeuren zou, er geen teleurstelling of wrok bij vader Sander en moeder Sanne zou zijn, als ze Klaas haar jawoord zou geven. Zo nam het blonde dochter van Sander Baas in beslag, dat ten slotte moeder Sanne merkte dat Marie anders was dan anders. Ze vroeg zich bezorgd af of Marie zich soms niet goed voelde. Marie gaf als antwoord dat ze best in orde was en nergens last van had. Dat stelde haar moeder maar ten dele gerust. Ze vond Marie te stil de laatste tijd. Ze sloeg een paar dagen achtereen haar dochter nauwlettend gade. Marie at echter gewoon en deed ook gewoon haar werk. Van een lichamelijk ongemak was niets te bespeuren. En moeder Sanne stelde zich gerust met de gedachte dat het zeker een meisjeskuur was. Moeder Sanne dacht, Nel heeft vaste verkering en ziet er naar uit dat ze binnenkort in het huwelijksbootje stapt met haar broer Kees. En zal over een poosje wel met die lieve Liesje Kramer trouwen. Marie heeft nog niets om handen en daar denkt ze zeker over na. Dat zal het wel zijn. Ze heeft de leeftijd en ik zal er niks van zeggen als ze vandaag of morgen met een jongen thuis komt. Maar voor mij hoeft het heus niet. Sander en ik hebben maar één meisje en we zijn dus gauw uitgeteld. Veronderstel dat ze buiten Beierland gaat wonen. Dan zal het wel erg stil worden hier in huis. Inderdaad, Nel Schepper en Piet Brussaert hadden trouwplannen. Piet keek zelfs al uit naar een huisje. Nel werkte al ijverig aan haar uitzet en moeder Klaartje schudde vaak het hoofd. Zoveel spullen als Nel al bezat, had ze niet gehad toen ze trouwde. Bij haar thuis was het indertijd geen vatpot. En Nel had het stukken beter dan zij het ooit had gehad toen ze op trouwen stond met Janus. Ze gunde haar dochter achter die mooie uitzet van harte. Haar dochter deed een goed huwelijk, want Piet Brussaert had als postbode een vast inkomen en dat is een groot goed aan ding. Het had ook anders kunnen zijn. Ze hadden het nu buitengewoon goed. Maar toen ze begonnen, moest ze ook met kunst en vliegwerk de eindjes aan elkaar knopen. Janus was achter een werkezel van een kerel geweest en had steeds zijn tuin uitgebreid. Voortdurend had hij hele stukken erbij gepacht en door goede en kwade jaren heen waren ze tenslotte in goede doen gekomen en had Janus zelfs de hele tuin voor zichzelf weten te krijgen. Moeder Klaartje was daar dankbaar voor. Aan Kees had haar man ook geen een grote steun. Het was dan ook een complete verrassing voor de familie Schepper toen diep in de herfst Piet Brussaert erachter kwam dat een goed huis aan de Zinkweg met nieuwjaar vrij kwam. De mensen die daarin woonden hadden een groentezaakje in Rotterdam overgenomen en hadden de eigenaar de huur opgezegd. Zodra Piet dat wist, was hij de eigenaar, een rentenier, aan de Koninginneweg op gaan zoeken en die verhuurde het huis graag aan Piet. Geen wonder, want de man die niet alleen rijk, maar ook verschrikkelijk zuinig was, wist dat Piet Brussaert met zijn vaste betrekking altijd de huur zou kunnen betalen. Bovendien hadden zowel de Brussaerts als de Scheppers een heel goede naam in Beierland. Hij wreef zich dus in de handen en gaf Piet maar al te graag toestemming aan het huis te veranderen wat hij maar wilde, als het hem maar geen geld kostte. Het zag er naar uit dat Piet en Nel in het volgend voorjaar met elkaar zouden gaan trouwen. Kees bood aan om Piet te helpen bij de verbouwing van de woning. En daar Kees de naam had handig aan overweg te kunnen met hamer en nijptang en al dat gereedschap, terwijl Piet daar geen kaas van had gegeten, werd de aangeboden hulp met beide handen aanvaard. Praatjes gingen snel door het dorp en enkele weken later wist heel de Beierlandse gemeenschap van de aanstaande trouwerij af. Natuurlijk kwam dat door Klaas Hogenboom ter oren en dat was voor hem een reden te meer om er geen gras over te laten groeien. Want zijn plannen met Marie betrof, voor hij echter tot die gewichtige stap overging, raadpleegde hij voor eerst voorzichtig zijn vader. De herfst had zijn intrede gedaan en Klaas Hogenboom was nu meer thuis en bij vader Marien dan anders. Gerrit Kruid, die altijd hard werkte, kon het werk nu met gemak alleen af. En daarom kwam Klaas meestal 's avonds veel vroeger thuis. Vader Marien en de huishoudster vonden het gezellig. En soms ging Klaas buurten bij de scheppers of bij Sanderbaars. Een enkele keer liep hij ook langs de smederij om een praatje te maken met de smet. Maar hij bleef ook veel thuis om een sigaar te roken met zijn vader en gezellig gezamenlijk koffie te drinken. De huishoudster was er immers ook altijd bij en breide aan een kous of haakte een kleedje. Breien en haken was een grote liefhebberij van de ouder wordende vrouw. Op een avond in november zaten ze zo weer bij elkaar en Klaas begon voorzichtig een praatje over het onderwerp dat hem zo na aan het hart lag. Hij trok eens aan zijn sigaar en informeerde naar de reumatiek van de huishoudster. Het goede mens legde haar haakwerk op tafel en zei: "Je moest eens weten, Klaas, hoe ik tegen de winter opzie. In de zomer, ja, dan gaat het nog wel, maar het is een groot huis en ik heb werk genoeg voor mijn leeftijd. In de herfst en in de winter ben ik soms zo stijf dat ik bijna niet uit de voeten kan. De spieren willen niet meer zo best. Ik ben hier al zo lang en jullie hebben nog nooit geklaagd. Maar ik heb wel eens gedacht dat ik beter naar mijn getrouwde zuster kon gaan. Ze wil me graag hebben, maar ja, ik laat je vader en jou zomaar niet samen otteren." "Seitje," zei de oude Marien, "zo moet je niet praten. Als je het niet meer aan kunt, dan blijf je gewoon hier en zoeken we een dienstmeisje. We kunnen en willen jou niet missen, Seitje. Ik weet er alles van. Ik voel het ook in mijn oude botten. Ik heb ook liever de zomer in het vooruit dan de winter. Maar ja, we zullen er ons toch aan moeten schikken, Seitje. We hebben nog alle reden tot dankbaarheid." "Dank je, Hogenboom," zei Seitje. "Ik weet dat je me waardeert. En daarom zal ik, zolang de Heere me de kracht geeft, bij jullie blijven. Over dat dienstmeisje moet je maar niet praten. Zolang ik het zelf nog kan doen, doe ik het zelf." Klaas Hogenboom zei zacht: "Van vertrekken is geen sprake, vrouw Seitje. Je hebt na moeders dood voor mijn vader aan mij gezorgd, als was je een moeder. Ik heb dat helaas niet altijd gewaardeerd en daar heb ik nog spijt van, als haren op mijn hoofd. Als ik nu eens een vrouw zocht, een goede vrouw, wel wat jonger dan ik, wat zouden jullie daarvan denken?" Marien Hogenboom keek met grote ogen naar zijn zoon. Hij dacht diep na. "Als jij hier een goede vrouw binnenbrengt, jongen," zei hij aangedaan, "dan zal er in Beierland geen dankbaarder mens zijn dan Marien Hogenboom. Wat zeg jij ervan, Seitje?" De huishoudster rolde haar haakwerk ineen en zei: "Dat zou natuurlijk de beste oplossing zijn. Ik weet natuurlijk niet of zo'n vrouw me zou leggen. Maar dat weten we gauw genoeg. Zou het niet gaan, dan kan ik altijd nog vertrekken. Maar dan zou ik toch met een geruster hart kunnen gaan, omdat ik zou weten dat jullie in goede handen achterlaat." Klaas Hogenboom draaide een beetje zenuwachtig met zijn handen. En hij legde voor alle zekerheid zijn sigaar maar in de asbak. "Zover zijn we natuurlijk nog niet," zei hij. "Ten eerste moet ik haar nog vragen. En jullie mogen gerust weten dat het niet de eerste de beste is, dat ik daar bar tegenop zie. Als ze achter ja zou zeggen, dan zullen jullie allebei stom verbaasd zijn. En dan zal jij, Seitje, over vertrekken nooit meer praten. Dat weet ik zeker. Maar maak je nog niet blij met een dode mus. Met mijn leven, dat ik geleid heb, maak ik maar heel weinig kans. Ik waag het erop, want het is misschien een praatje dat normaal gesproken misschien een beetje vroom aandoet. Jullie mogen het gerust weten dat ik erom gebeden heb. Ik hou met al de vezels van mijn hart van dat meisje. En ze weet het niet. Ik wilde echter graag weten hoe jullie er tegenover zouden staan, als het eens zo mocht zijn. Die grote Klaas Hogenboom veegde met zijn zakdoek zijn hoofd af. Het had hem nogal aangegrepen. Huishoudster Seitje stond plots op en liep op Klaas toe. Ze legde haar hand op zijn schouders en zei: Klaas, mijn jongen, ik weet dat je op verkeerde wegen hebt gegaan. Wat je allemaal hebt uitgevoerd, weet ik niet, en ik wil het niet weten ook. Wat je nu vanavond hebt gezegd, is mij meer waard dan alle dingen die je ooit tevoren tegen me gezegd hebt. Je bent altijd goed voor me geweest, zelfs in de tijd dat het niet goed met je ging. Vanavond heb ik echter gemerkt dat je echt een zoon van je vader en je moeder bent. Vanavond sprak een Hogenboom. Marien Hogenboom ging staan en zijn witte haar glansde in het lamplicht. Alleen al dat je aan ons hebt gedacht, Klaas, vind ik zo groot. Wij vragen verder niks. Wij zien wel wat er komt als we het beleven. Mogelijk wordt het niets en dan zullen wij daarin ook berusten. Dan heeft het niet zo mogen zijn. En dan heeft de Heere anders beslist. Daar leggen we ons bij neer. Wat je vanavond ons achter hebt verteld, zal ik de rest van mijn leven, die de Heere me nog vergunt, nooit vergeten. Ik wist al dat mijn zoon teruggekomen was, maar vanavond is hij helemaal teruggekomen. Die week daarop ontmoette Klaas Hogenboom Marie Baars bij de Scheppers. Hij kwam juist een praatje maken toen Marie daar ook was. Klaas begreep dat dit de kans was. Als Marie straks zou weggaan naar de voorstraat, zou hij ook opstappen en gelijk met Marie meegaan. Ze dronken koffie en vader Janus klaagde ook al over zijn stijfheid. Ik ben vandaag op de tuin nat geregend, zei vader Janus. Dat is ontaard slecht voor mijn oude spieren. Kees zei nog, vader, ga nu in de schuur. Eigenwijs als ik altijd ben, zei ik, ben je mal, jongen, ik zal niet smelten. Vroeger ben ik dikwijls tot op mijn huid toe nat geregend en ik werkte vrolijk door. Kees Schepper grinnikte. Heus, vader, je moet je wat gaan ontzien. Je bent geen 20 meer en sinds je die spierpijn hebt, moet je er maar rekening mee houden dat die pijn eer erger wordt dan beter. Vocht is nu eenmaal altijd slecht geweest voor een mens. Kijk maar eens naar de poes. Kou, daar kan een beest tegen praten. Daar geeft het niks om, maar nat. Dan is het miserabel voor het diertje geworden. Moeder Klaartje was het roerend eens met Kees en Janus zuchtte. Quasi wanhopig. Laat ik dan maar ophouden met klagen. Ik krijg toch geen gelijk. En iedereen zegt tegen iedereen, Janus heeft het aan zijn eigen wijsheid te danken. Marie keek eens op de oude hangklok en vond dat het tijd werd om naar de voorstraat te gaan. Ze keek bij die woorden schuin naar Klaas Hogenboom. Klaas merkte dat niet en zei, terwijl hij met een zucht opstond, dan ga ik ook maar gelijk mee. Dan kan vader Janus rustig naar bed met zijn zere benen. Rust is altijd het beste medicijn. Janus trok zijn rechterbeen een beetje dichterbij en knikte instemmend. Marie en Klaas wensten de Scheppertjes een goede nachtrust en vertrokken naar de voorstraat. De Kerkstraat liepen ze zwijgend naast elkaar. Marie liep al te danken. Straks komt de vraag. En Klaas liep te praktiseren hoe hij de vraag kon stellen. Nu was het van het huis van Sander Baars in de Oostvoorstraat niet ver. Wilde Klaas spijkers met koppen slaan, dan had hij niet veel tijd meer. Hij vertraagde onwillekeurig zijn stap. Ze waren nu in de beneden Molendijk uitgekomen en liepen over de sluis naar de Oostvoorstraat. Plots pakte Klaas de mouw van de mantel van Marie. Marie keek opzij. Ze zag het angstig vertrokken gezicht van Klaas. En haar hart smolt van medelijden met Klaas. Marie, zei hij hees, ik wil je allang wat vragen. Maar tot op dit ogenblik durfde ik het niet. Marie reageerde niet op die woorden van Klaas. En Klaas sprak verder. Marie, zei hij, ik hou van je. En ik zou graag met je willen trouwen. Als jij tenminste ook van mij houdt. Ik weet dat dit wonderlijk in je oren klinkt. Want ik heb eigenlijk geen recht om jou te vragen. Want ik ben degene die je vader in de tijd heeft bestolen. Ik heb daarover ontzaglijk veel berouw gehad. En ik mag weten dat de Heere me die misdaad heeft vergeven. En dat ook Sander Baars, je vader, en Kees Schepper, zijn vriend, mij vergeven hebben. En genade voor recht hebben laten gelden. Als je kordaf zegt, Klaas Hogeboom, wat denk je wel? Daar kan tussen ons nooit geen liefde bestaan. Dan zal het erg zijn voor mij. Maar ik zal erin leren berusten. Want onder die omstandigheden is het bijna niet mogelijk dat je over al deze dingen zou kunnen heen stappen. Zo, dat was eruit, dacht hij. En hij voelde het zweet op zijn voorhoofd. Marie Baars was stil blijven staan en staarde naar de grond. Dan hief ze haar blond gelokte hoofd op en sprak. Het overvalt me wel. En toch overvalt het me niet, Klaas, die vraag van jou. Klaas keek verwonderd bij die woorden. Ik had het al aanzien komen, jongen. Want je ogen hebben je verraden. Klaas voelde dat hij een vuurrode kleur kreeg. Dus je hebt het al veel vroeger gemerkt, zei hij. Ik zeg geen ja en ik zeg ook geen nee, Klaas. Ik wil er eerst eens met vader en moeder over praten. Maar als je het aan mij vraagt, hou je van me? Dan zeg ik, ja, Klaas. Vanavond drong dat met kracht tot me door. De haren van Klaas stonden bij deze woorden bijna recht overeind en hij maakte een beweging om Marie in zijn grote armen te trekken. Het meisje ontweek hem achter en merkte op. Laten we niet op de zaak vooruitlopen, jongen. Binnenkort krijg je mijn antwoord. En tot zo lang zul je geduld moeten oefenen. Je hebt me hoop gegeven, Marie. Dat is meer dan ik ooit durfde verwachten, zei Klaas opgelucht. Breng me nu thuis, Klaas, zoals je je voorgenomen had. Klaas Hogeboom bracht Marie vlak voor de deur van het huis van Sander Baars. De gaslantaarn brandde al. En voor de deur vroeg Klaas of Marie haar linker handschoen wilde uittrekken. Verbaasd voldeed het meisje aan het vreemde verzoek. Die grote Klaas Hogeboom boog zijn hoofd en kuste heel eerbiedig de linkerhand van Marie. Wel te rusten, Marie, zei hij warm. Slaap gerust En je mag weten dat enkele huizen verder een heel gelukkige jongen woont, die met spanning jouw antwoord afwacht. Marie stamelde alleen maar verbaasd. Wel te rusten, Klaas. Moeder Sanne in de kamer schudde verwonderd haar hoofd. Ze was ongewild getuige geweest van het afscheid van Klaas aan Marie. Ze vond dat Marie wat lang wegbleef en had even tussen de gordijnen doorgekeken of ze haar dochter niet zag. Ze zag haar dochter inderdaad en wat ze nog meer zag, sloeg haar met stomheid. Nu was moeder Sanne van nature een heel kalm, evenwichtig mens. Ze raakte niet in paniek en overstelpte Marie niet met vragen toen ze binnenkwam. Ze vroeg alleen hoe het kwam dat Marie vrij laat was. Ik heb een praatje met Klaas Hogenboom gemaakt, moeder, zei Marie kalm. Zo, zo, was Klaas ook bij de Schippertjes? Vroeg haar moeder. Hij is daar meermalen, want hij is bevriend met Kees, dat weet je wel, voegde Marie er nog aan toe. Moeder Sanne wist dat dit inderdaad en ze besloot geen verdere vragen meer te stellen. Alles heeft zijn bestemde tijd, mompelde ze wijsgerig. Dank u wel voor uw aandacht.